Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Reinoud Eekhout. Dames en heren, beste luisteraars. Welkom bij React Gesprek, uitzending nummer 5. Het gespreksprogramma van reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over brandende onderwerpen van de actualiteit. Het hoofdonderwerp van vandaag is het uiterlijk van Zwarte Piet en de Sinterklaas-traditie in de Nederlanden. Maar we beginnen met COVID, want ja, telkens krijgen wij een nieuwe update van het kabinet en dan moeten wij ook weer wat reageren. Mijn naam is Reinoud Eekhout en mijn gasten zijn vandaag Fausto Lantzer, uitgever van de Dietse Bazuin. Uh-huh. Alfred Vierling, geopolitiek specialist. Joost, podcaster van de Top der Duinen. En we hebben een net binnengekomen, iets wat verwarde man onder de naam Lodewijk. Ja, wat COVID betreft. We hebben natuurlijk weer een update gehad van het kabinet. En het artsencollectief heeft gereageerd. En die hebben een kleine verklaring uitgegeven. En misschien is het wel een goed idee om deze even voor te lezen. Ze zeggen: het demissionair kabinet laat in de persconferentie van gisteren weten dat het ingrijpt met strengere maatregelen om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De medici van het artsencollectief herhalen het nog maar eens. Wij vinden het schandelijk en schadelijk dat het falend zorgbeleid van de afgelopen decennia aangegrepen wordt voor het wederom verder inperken van de grondrechten. Het demissionair kabinet dwingt mensen tot maatregelen die geen tot nauwelijks effect hebben. Na ruim anderhalf jaar zou het demissionair kabinet toch echt moeten kunnen concluderen dat het coronavirus een virus is waarmee we moeten leren leven en dat deze crisis vooral een zorgcrisis is. Dat moet worden aangepakt. Dat was volgens het artsencollectief.
En voor de duidelijkheid, het artsencollectief vertegenwoordigt alle dokters in Nederland?
Het is een bepaalde groep doktoren, maar het zijn natuurlijk wel medische deskundigen.
Ja.
Wie wil daarop reageren?
Ja, nou ja, het is altijd wonderlijk dat mensen adviezen geven op terreinen waarop ze niet deskundig zijn. Laat ik zeggen, als artsen gaan praten over de grondwet, dan kun je ook vrezen dat juristen gaan spreken over virologische aspecten. Ik ga dat niet doen.
Dat doe jij toch regelmatig, Alfred, of niet?
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
Okay.
Maar ik wil dus alleen nog maar de kans te baat nemen om te melden dat in de Verenigde Staten er toch heel wat juristen zijn die de volgende interpretatie hebben van het meegaan in het aanvaarden van maatregelen zoals het toelaten tot je lichaam van een inoculatie, een injectie, van een nog steeds experimentele endstof. Want daarmee, met die toestemming, verklaar je ook dat al wat in jouw lichaam gebeurt na die inoculatie, die gegevens, ook eigendom zijn van de patenthouder van die endstof. Dus je bent als het ware een zelfverklaard proefdier voor de hele periode van het experiment. En dat realiseren mensen zich misschien niet.
Oké, dus dan zijn wij een soort proefkonijnen en voor een bepaalde strategie van inenting die nu voor het eerst gebruikt wordt.
Ja, maar alleen het woord proefkonijn is niet juist, want het konijn heeft natuurlijk helemaal niet vrijwillig akkoord gegaan met die inenting.
Nee, die zijn slimmer dan wij eigenlijk.
Ik acht het belangrijker om even te focussen op wat ze nou zeggen bij het artsencollectief. Dat er maatregelen worden toegepast die niet effectief zijn. En dan hebben we het bijvoorbeeld over mondkapjes. Dat is onderhand wel bewezen dat het niet effectief is. En de lockdowns zijn ook maar heel erg beperkt bewezen te werken. Ik ben op zich niet zo'n tegenstander van lockdowns. Er mag wel wat minder verkeer op de wegen zijn en dergelijke. Maar wat betreft de maatregelen, het is inderdaad niet echt aantoonbaar effectief. En wat hun punt is uiteindelijk, is de VVD heeft natuurlijk over de loop van de laatste, wat zijn ze nou aan de macht, 12 jaar, 14 jaar, zoiets. Mm-hmm. Sinds het CDA van Balkenende. Hebben zij de zorg inderdaad uitgekleed? Hebben ze een grote delen geprivatiseerd? En hebben ze zich heel erg bezorgd ook op hoeveel personeel er rondloopt? Het is niet voor niks dat ze nu steeds moeten terugvallen op vrijwillige bijdragen van oud zorgpersoneel en soldaten moeten inzetten, et cetera. En ze hebben dus gelijk dat als we het als een serieus virus beschouwen en maatregelen willen nemen, dan moet gewoon de zorgcapaciteit opgeschaald worden. En dan zijn dubieuze maatregelen zoals lockdowns en mondkapjes vooral symboolpolitiek.
Ja, en opschalen, daar is in die anderhalf jaar tot twee jaar tijd helemaal niets aan gebeurd in feite. Ze zeggen, ja, er is wel geld beschikbaar gesteld, dat klopt, maar het is niet uitgegeven. Het is dus niet besteed.
Ja, en als het gaat over personeel tekort, helpt het natuurlijk dan ook niet dat je allerlei ervaren zorgpersoneel wegstuurt, omdat die weigert zich te laten inenten.
Ja, dus het is heel typisch dat ze uitgerekend die mensen dan nog een keer de verplichting opleggen en als ze niet meewerken, dat ze dan eruit vliegen. En wat de krapte aan de zorgcapaciteit betreft, ik heb hier een artikel uit de NRC van 12 oktober 2018. En daarin al wordt gezegd van ja, we moeten nu gaan kiezen wie er op de IC mag, op de intensive care, de kanker- of de leverpatiënten. Je moet gewoon gaan kijken wie is er nog sterk genoeg in feite. Wie heeft de meeste overlevingskans? Dat was allemaal voor COVID al.
Een deel van de oversterfte die we ook zien is ook ongetwijfeld doordat serieuze behandelingen opgeschort worden.
Ja, dat kan je ook zien bij sterftekans, of tenminste bij de data van CBS, Centraal Bureau Statistiek. Wat je ziet als je in de jongere leeftijdscategorieën kijkt, die zie je bijvoorbeeld dat kanker een grotere doodsoorzaak is geworden. Uh-huh. Bij 25 tot 30 jaar. Uh-huh. Andere aandoeningen die eigenlijk mogelijk of mogelijk kunnen komen door een gebrek aan zorg vorig jaar. En dat het aandeel van zeg maar COVID-doden eigenlijk heel laag is. Zeg maar. Dat is bijvoorbeeld iets van 5 of 6 doden zijn toe te kennen aan COVID-19 vorig jaar. Terwijl het aantal doden
in die subgroep.
In die subgroep inderdaad. Eigenlijk onder de 60 zie je dat heel veel, ook 55 tot 59-jarigen. Is dat de sterfkans niet hoger geworden in 2020 tegenover 2019. Het is lager dan ooit. Dus tussen de 70 en 90 zie je eigenlijk dat inderdaad een groot probleem is dat er een gebrek aan zorg is geweest. Dan dat COVID-19 echt een gevaar heeft gevormd, zeg maar. Voor.
Joost, wat wil je?
Ja, dus even op een paar dingen op volgorde reageren. Ten eerste, het gebrek aan IC-capaciteit en dat COVID een stuk makkelijker door te winderen zou zijn met grotere IC's, met meer bedden. Dat is een beetje half-half, hè? Want als zo'n golf op weg is, dan is dat exponentiële groei. Dus zelfs als je IC-capaciteit 2 maal zo groot is en je hebt bij wijze van spreken zo'n reproductiegetal van 1,4 of wat dan ook, dan betekent dat om en nabij dat je dan dus je golf pas na een week later alsnog de IC's overvloeit. Hè? Dus voor doorpruttelende dingen waarbij je dus inderdaad weet dat die piek van zo'n golf, bijvoorbeeld een griepgolf ieder seizoen, dan weet je dat die piek een bepaalde maximum hoogte haalt, gemiddeld. Hè? Maar omdat een merendeel van de mensen nog steeds niet immuun zijn voor Delta, in dit geval dan, is de piek van zo'n golf is redelijk onbepaald. Dus en dat zie je ook in andere Europese landen waarin ze dan 2 keer zoveel IC-bedden hebben als wij. Dat betekent dat gewoon bij hen sterkere maatregelen pas een week later alsnog aan de orde zijn. Hè? Dus ik ben het soort van eens dat het IC wel heel krap is in Nederland. Maar het is ook niet alsof, als je de IC gewoon even opschaalt, dat dan daarmee het probleem opgelost is. Dan moet je echt een IC hebben van 10 maal zo groot. Of weet ik veel wat voor bizarre.
Ja, maar in Duitsland zit bijvoorbeeld op 27, 28 bedden per IC-bedden per 100.000. En wij zitten op iets van 4,7.
Ja.
Dat is wel een extreem verschil.
Nou, en natuurlijk, moet je nagaan. En dan nog raken hun IC's ook overspoeld. Dat probleem hebben ze precies ook, alleen dan maar daar meer...
Maar zij nemen strengere maatregelen dan wij.
Ja, nou ja, dat is ook bewijs van dat de maatregelen en de overspoeling niet per se perfect correleren. Maar het meer algemene punt, hè, namelijk dat gewoon IC opschalen en dan kun je het gewoon wild laten razen en dan kun je iedereen wel kwijt op de IC's. Dat valt dus nog vies tegen als je dat vergelijkt.
Het punt is wel, we hebben meer geld nodig voor de zorg. Besluiten de economie weer, komt er minder belastinggeld binnen, hebben we nog minder geld om op de zorg te investeren.
Oh, maar dat is een
lockdown.
Toch niet goed?
Nee, maar is een lockdown een effectieve maatregel?
Nou ja, ik bedoel, het is de hoeveelheid menselijke contacten die er plaatsvinden tijdens een lockdown per dag versus de hoeveelheid menselijke contacten die er plaatsvinden tijdens een niet-lockdown per dag zijn gewoon veel lager. Dus de kans dat dat virus zich verspreidt als de hoeveelheid menselijke contacten per dag omlaag gaat, is lager. Daar kun je niet omheen. Dat is gewoon een bewezen.
Maar dan kunnen we het gerichter doen in plaats van de hele samenleving op te sluiten.
Ja, en dat is
kunnen
dus...
we het. Laat me mijn punt even maken. Boven de 60 jaar. Als we nou gewoon alleen contacten van mensen boven de 60 bijvoorbeeld beperken. Want dat is de risicogroep.
Ja, en dan kom je dus uit bij dingen zoals de Great Barrington Declaration, die bezig waren met een idee, dat noemden ze Focused Protection, waarin je inderdaad zei van, oké, we willen herd immunity halen. Dus wat je dan bij wijze van spreken zou kunnen doen, is je stopt iedereen boven de 60 en iedereen in een risicogroep stop je voor een maand. Nou, ik maak het nu heel...
Heel grof.
Die stop je allemaal achter slot en grendel en daar schrijf je alleen nog eten onder de deur door voor een maand.
Dat doen ze nu in Australië.
Ja, wacht even. Nee, dat doen ze met iedereen in Australië. Dus dat is niet waar we het over hebben. En de rest laat je vrij rondlopen en allemaal tongzoenen en zorgen dat ze het allemaal zo snel mogelijk krijgen. En dan hebben we een hele massa aan mensen die natuurlijke immuniteit hebben. Hm. En dus... Geen dragers meer zijn. En dan hopelijk als je dan de boel weer een beetje normaal open doet, dan is het veel moeilijker om zo'n heel hoge R-waarde te scoren. Omdat gewoon het merendeel van de bevolking die het merendeel van de sociale contacten zijn. Hè, namelijk de oudjes, dat valt wel mee hoeveel sociale contacten die hebben per dag in vergelijking met de kassamedewerkster van de Albert Heijn. Ja. Hè, dan zal zo'n piek niet zo snel meer op gang komen.
Nee, dus dan moet
ik wou toch wel iets zeggen als iemand ver over de 60. ten eerste, voordat je, laat ik zeggen, de grootte van de koek kunt bepalen door uitbreiding van de IC-bedden en zo, zou je het onderliggende probleem eens moeten bekijken van langs welke premissen, normen, ga je de prioriteitsstelling opstellen voor wie wel of niet eerst behandeld moet worden. We hebben in Nederland nog altijd een systeem waarin dat uitgezonderd is van de schuldvraag. We gaan geen prioriteit stellen naar gelang iemand schuldig is aan zijn ziekte of leeftijd. Hè? Dat doen wij dus tot nu toe niet. Dat is een hoog goed om dat niet te doen. En ik vind, er zijn natuurlijk op daar wat aanmerkingen bij te maken. Bijvoorbeeld weet ik wel dat een COVID-patiënt gemiddeld veel langer op de IC ligt dan een andere patiënt, meestal 14 dagen. Dan nog is tot nu toe het criterium vooral gekeken vanuit de kansen van de patiënt op succes van de behandeling en overleving en niet naar de naar zijn gedrag, oorzaak of leeftijdcategorie. En die discussie, die mag u voeren, maar die moet wel eerst gevoerd worden.
Ja, nou, die discussie hoeven we hier niet te voeren. Maar daar zit natuurlijk impliciet wel enige gedrags- en leeftijdscategorie in verwerkt. Hè? Dus als je zegt, de kans op overleven voor iemand met zwaar overgewicht is kleiner dan de kans op voor iemand die jong en van normaal gewicht is. Dus dat betekent dat gedragkeuze, namelijk jezelf tot overgewicht laten uitgroeien, wel degelijk effect heeft op...
Nee, dat is geen gedragkeuze.
Nou ja, goed.
Dat is het wel. Thermodynamische wet.
Nee, het is waar dat er enige haken en ogen aan zitten van dat het voor sommige mensen psychologisch moeilijker is om die meer verantwoordelijke keuzes te maken enzovoort. Dat ben ik allemaal eens. Hè? Maar het is dus wel, in zekere zin, zit het al in de koek gebakken. Exact dat waar je over zegt dat we dat niet doen, namelijk die schuldvraag.
Nou ja, schuldvraag. Nou, maar ja, iemand kan niet aan doen overleving. Dat hij 70 is natuurlijk. Maar ja.
Nou ja, iemand kan er dus wel tot op zekere hoogte wat aan doen. Of hij rookt of niet. Of kan er tot op zekere hoogte.
Dus ook een verslaving doen. Kan ook niet iedereen.
Ja, nee, nou ben je te makkelijk. Ik bedoel, verslaving is niet alleen maar iets wat je overkomt. Hè. Ik bedoel, je hebt ook nog een zekere maat van menselijke wil.
Nee, dat sluit verslaving nou juist uit.
Nou.
Vind ik echt liberale praatjes. Je hebt de wil om dingen te doorbreken of niet. En als je ze gewoon rookt, dan verdien je gestraft te worden voor slecht gedrag. Simpel.
Dat is een beetje
te kort door de bocht. De andere kant op, het algemenere punt van, hè, mensen komen in het IC aan met een bepaalde staat buiten de ziekte waar ze last van hebben. En die zit ingebakken in een overlevingskans. En dus als je gaat kiezen wie er wel en niet een IC-bed krijgt, dan zit zo'n semi-schuldvraag zit erin verwerkt, zou ik zeggen. En als u zegt, al die levenskeuzes zijn niet levenskeuzes, maar het is allemaal onderdeel van één groot knikkerspel van Laplace en Demon. Dan houdt het inderdaad een beetje op met überhaupt vrije wil als idee.
Het is gewoon Gods plan.
Ja, maar dan worden toch ook door de overheid allerlei vreemde keuzes gemaakt. Ik bedoel, men heeft allerlei geneesmiddelen, preventieve geneesmiddelen uitgesloten en zo. Dat zijn ook morele besluiten die je niet kunt nemen als je niet de lange termijn effecten ervan bekijkt. Ja. Dus om alles neer te leggen bij die individuele patiënt vind ik veel te ver gaan. En bovendien is het zo dat ik natuurlijk met overlevingskans bedoelde het resultaat al dan niet van de ingreep op die IC.
Oké, dat is een kant ervan, maar anders gezegd is ook, nu wordt de hele samenleving op slot gezet en in feite bestraft om een bepaalde groep te beschermen, namelijk de ouderen die de risicogroep zijn. En we doen het om te voorkomen. Kijk, wat mij betreft doen we helemaal geen maatregelen en laten we gewoon de ouderen. Het filtert zich wel uit dan. Wie het overleeft, overleeft het. Maar we willen dus blijkbaar de ouderen beschermen en daarom nemen we maatregels. En die maatregels zijn nu heel erg te veel te breed, waardoor iedereen die niet in een risicogrip zit er ook onder lijdt, de economie eronder lijdt, et cetera, met alle consequenties van die.
Nou, ik vind dat veel te veel.
De kinderen willen ze straks verplicht gaan inenten. Ik bedoel, dat vind ik al helemaal schandaal.
Ja, maar het wordt ook heel veel dingen nu aangenomen.
Dat vind ik echt gerontocratie. Dat wil zeggen, het regeren van de ouderen, waar Alexander Wolfhees het over had, die hun belangen de hele tijd doordrukken, zelfs ten koste van de kinderen. Ik vind dat echt
Ik weet niet of je het zo mag stellen, want we hebben in het begin hebben we de ouderen wel allemaal opgesloten in de verpleeghuizen, waar ze juist heel erg aan die ziekte zijn blootgesteld. Dus bij gebrek aan lucht en ventilatie. Dus ik weet helemaal niet of men zo graag de ouderen wil beschermen. Tussen willen en zeggen is een groot verschil, hoor. Bij deze regering vooral.
Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja. Dan wat betreft vervroegde behandeling, daar ben ik het ook over eens, Vierling.
Preventief.
Preventief is stap 1. Hè? Dus wat kun je doen om te zorgen dat je het niet krijgt? Nou ja, goed, er is een beetje wibbelwabbelerige data rondom de maskers. Ik ben het met je eens dat het niet geweldig is, maar de andere kant op is de simpele logica achter een masker best wel sound. Dus het is, ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar als het gaat om buiten de maskers en 2 meter afstandregel zijn er ontzettend veel dingen die mensen kunnen doen die niet echt besproken wordt. Dus een van de dingen die, nou ja, dat is een beetje een stokpaardje geworden, maar een van de dingen die algemeen bekend begint te zijn, is dat bijna iedereen die met serieuze ziekte op de ziekenhuizen terechtkomt met COVID, die heeft een lage vitamine D-concentratie in zijn bloed. En hoe vaak hoor je uitgedragen worden dat we vitamine D moeten supplementeren? Bijna niet. Het is trouwens iets dat algemeen bekend is al de afgelopen 15 jaar of zo komt er steeds meer data naar buiten dat gewoon als je noordelijker woont dan Marokko zo'n beetje, dat bijna iedereen gewoon een beetje lage vitamine D heeft. En als je dan ter hoogte zit van Nederland, dan is dat best wel serieus.
Nou ja, het interessante daaraan is dat dus het Centrum voor Vluchtelingendiensten wel migranten met vitamine D supplementeert.
Ja, en dat is ook omdat wij blanke huid hebben. En blanke huid hebben we niet zonder reden. Dat is omdat het vergroot onze kans op huidkanker als we in de felle zon lopen, maar aangezien die felle zon hier een beetje ontbreekt, hebben we godzijdank dan nog wel een beetje vitamine D aanmaak.
Juist.
Dat is waarom we blank zijn. Hè? Nou ja, goed, dat is één van de redenen, gok ik.
Ja, er zijn wel meer dingen alleen je huidskleur. Hè?
Nou ja, goed, maar dat is één van de functies van die lichte huidskleur. Daar houdt het niet op. Hè? Dus we weten dat ook een zinktekort verdacht is. Hè? En, nou goed, en er zijn een hoop andere
tekorten. Het grote probleem is, de mensen die op de IC belanden hebben comorbiditeiten. Overgewicht, ja. Roken, ongezonde levensstijl.
Nee eens, maar ze hebben ook een vitamine D-tekort. En dat is heel makkelijk te fixen. En daar hoe vaak heb je Hugo de Jonge tijdens een persconferentie
Ik heb Hugo de Jonge nog nooit iets zinnigs horen zeggen.
Goed, dat signaal is gegeven, hè?
Preventieve maatregelen komen dus ongeveer niet voor. Ja, ventileren.
Nou ja, goed, de maskers, de afstand. Maar de levensstijlveranderingen, nee, die ontbreken. En daar houdt het niet op. Want voor bijna iedere andere ziekte, als jij een stevige oorontsteking hebt, dan ga je naar je huisarts toe. Dan krijg je oordruppels en nog twee andere dingen. Hè? Een paar levensstijltips van, oh, peuter niet meer zoveel in je oor, want bla 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 bla. En voilà, daar is je pakket voor. En heel vaak, dankzij het feit dat je je oor bent gaan druppelen, eindigt daar de oorontsteking en hoef je niet naar het ziekenhuis. Maar bij COVID laten we het inderdaad gewoon lopen tot op het niveau dat mensen dus of het natuurlijke immuunsysteem gelukkig het nog weet in te perken en dat is einde verhaal. Of inderdaad, het loopt uit de hand omdat mensen al zwak van gestel zijn en dan heb je dus inderdaad tegen de tijd dat ze bij het ziekenhuis aankomen een hele serieuze ziekte. En dan heb je inderdaad groepen zoals de FLCC in de Verenigde Staten. Of althans, het is nu wat breder dan de Verenigde Staten alleen. En die hebben dan, als je iets wil opzoeken als luisteraar, het iMask Plus protocol. En dat is in feite wat ik zou zeggen, dat iedereen gewoon even van op de hoogte moet zijn, hè, dat het überhaupt bestaat. En het is naar mijn mening echt tot op het niveau van crimineel dat er zo weinig studies worden gedaan om dat te ontkennen of te bevestigen. Het merendeel van wat er in dat protocol staat is niet gebaseerd op wetenschap. Dat is gebaseerd op allerlei huisartsen over de wereld verspreid.
Het is duidelijk dat de keuze is gemaakt, vaccins. En voor de rest gaat er niks gedaan worden.
Ik snap dat maar dan kan ik nog steeds aanwijzen.
Ja. Dat voor onze luisteraars is het wel handig om te weten dat er dus allerlei andere dingen zijn die ze kunnen doen.
Ja.
We zullen die URL van dat programma in de notities zetten onderaan.
Ja. En het interessante is dan onderaan dus dat in het algemene nieuws heb je misschien gehoord over de Merck-pil en over de Pfizer-pil. Dat zijn vroege behandelingspillen. En nou ben ik geen farmacoloog, dus ik kan hier niet al te veel over zeggen, maar naar wat ik heb begrepen zijn die farmacodynamisch, dus in hoeverre die nieuwe medische middelen scheikundig heel erg lijken en hoe ze in je lichaam reageren, zijn ze schijnbaar erg vergelijkbaar. Ik geloof dat de Pfizer-pil lijkt op de ivermectine en dat de Merck-pil lijkt op
hydrochloroquine.
Geloof ik, maar dat weet ik niet 100% zeker, zou ik even dieper in moeten duiken, maar ik herinner me zoiets.
Nee, het feit is natuurlijk dat nu noem je die namen en die namen zijn gewoon volledig gepolitiseerd natuurlijk.
Ja,
als jij zegt dat ivermectine werkt, dan ben je een Trump-aanhangende rechtsextremist.
Nou ja, ik weet niet echt. Dan neem je allemaal paardenmiddelen, letterlijk. Hè? Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je en zo.
En dat is het jammer.
De meeste steroïden zijn ontwikkeld voor paarden in eerste instantie. En toch gebruiken we ze ook voor mensen.
Ja, maar is dat een goed idee?
Ja, voor sommige
Je moet wat minder zware dosissen nemen.
Het punt is meer dat inderdaad, we kunnen ook, jammer genoeg, Er is een meta-analyse. Er is wel meer data, hè, maar er was inderdaad een meta-analyse. Ergens aan het begin van dat ivermectine-debat, waar dan één rotte studie in zat. Als je die eruit haalde, dan was de meta-analyse nog steeds significant. Maar de hoeveelheid grondige, mooie studies die er gedaan zijn, dat valt echt ontzettend vies tegen. En wat je inderdaad veel hoort is De gold standard, hè, dat controlled trials, die zijn er niet echt voor ivermectine. Niet dat ik weet. Misschien
het wordt al 20 jaar of zo gebruikt voor andere dingen.
Ja, maar, voor andere dingen. Dus het veiligheidsprofiel is ontzettend
maar
sterk.
Maar dat mag niet baten, want bij vaccins zijn die er ook niet.
Nee, nou, sterker nog, men doet ook helemaal niet postmortem, autopsies.
Nee,
die doen
dat
wij ook niet dubbelblind. Als ze al gedaan worden, niet dubbelblind.
Daar is een groot tekort van, daar ben ik het mee eens. Er zijn wel double-blinded studies voor het vaccin. Uh-huh. Maar die zijn over een erg korte termijn gerund. En in veel daarvan, nadat ze al het kleinste beetje resultaten boekten, hebben ze om tussen aanhalingstekens ethische redenen de controlegroep ook gevaccineerd. Dus daarmee onmiddellijk het langetermijn data onbeschikbaar gemaakt.
Ja.
Hoe zal ik dat zeggen? Ik ben het allemaal met je eens. Het grotere probleem eigenlijk met die double blind standaard is dat die heel erg terecht goed is. Maar die studies zijn duur. En dus met medicijnen die al ver uit hun patent zijn, duurder, is er niemand meer.
Duurder dan de hele horeca.
Laat me even mijn punt afmaken. Ja. Worden die studies niet echt gedaan? En de universiteiten die publiek gefund zijn, die zouden die taak op zich moeten nemen.
Precies.
En die doen dat niet.
Ja.
En waarom niet?
Nou ja, het is ook carrière beschadigend door het hele verhaal eromheen om je nog uit te spreken pro-ivermectine bijvoorbeeld, of überhaupt een studie te doen. Ja. Dus het is, het is weer een heel erg effectief geval waarbij inderdaad genoeg politieke en sociale druk ervoor zorgt dat de hogere middenklasse zich niet durft te uiten. En dat is precies hetzelfde hier rondom die studies die nodig hebben om te bewijzen of te ontkrachten dat ivermectine werkt.
Ja, het heeft wel de prijzen van opgestuwd. Tot $500 nu en zo, dat ivermectine.
Nee, zo duur is het niet. Als je nu in Nederland, wat je kunt via Duitse apotheken, een van de vreemde constructie, kun je dus ivermectine in huis halen. En dat kost dan iets van €3 per pil op 6 milligram. En voor, nou goed, dat zou je dan in dat protocol van die FLCC moeten kijken. Maar dat is nog wel enigszins te betalen. Maar ik ben het met je eens dat die prijs is. Die is stevig toegenomen. Ja, natuurlijk met al die vraag. Ja.
Maar goed.
Ja.
En dat is ook economisch. Van de farmaceutische industrie, is dat product.
Er is geen economisch.
Nou, het is geen medicijn. Dus op zich kunnen gewoon meerdere farmaceutische
industrie. Ja, dus de Indiaanse farmaceutische industrie die is dat nu al en masse aan het produceren. Maar als de vraag gewoon plots zo hard oploopt, dan
een productiecapaciteit.
En daarbij, als het niet makkelijk van je dokter te krijgen is hier in Nederland, dan is ook een heel stuk van die hogere prijs voor de consument is gewoon de smokkelpremie.
Maar even de alle economische overwegingen daar gelaten, want die analyse is helemaal niet gemaakt, niet door het kabinet en door geen enkel econoom of wat dan ook. Want het is duidelijk duurder om die lockdowns te doen dan dit soort preventieve, door onderzoeken te subsidiëren en om preventieve en behandelingen te subsidiëren. Daar hoef je niet erg lang over een studie over te doen om te concluderen dat het duurder is om die hele horeca financieel de grond in te helpen en uren te beperken.
Nou wil ik niet suggereren dat ivermectine zo'n wondermiddel is dat als we gewoon allemaal die ivermectine krijgen.
Het is een combinatie van alles.
Ja, en je ziet dus dat er grappig genoeg in de tweede wereld, zoals Mexico en India, sommige provincies in India, en dat is het meest interessante geval, hè, India, waarbij sommige provincies de keuze hebben gemaakt om ivermectine vrij beschikbaar te maken en sommige provincies niet. En je kunt gewoon vooral de serieuze zieken, de infecties zijn in allebei de gebieden dan nog steeds redelijk hoog, maar vooral de serieuze ziekenhuisbezoeken en IC-bezetting, die is dan duidelijk verschillend. En vooral de doden zie je het dan helemaal aan het uiteinde van die lijn. Zie je dat
en het grote verschil is natuurlijk dat daar het politieke gewicht er niet op dezelfde manier is als in West-Europa en Amerika.
Dus wat in Mexico als norm is geworden, is dat als jij langskomt om een test te doen, een PCR-test, de test wijst positief uit, dan krijg je een pakketje met supplementen, vitamine D en bla 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 bla, en ivermectine met doseringshandleiding. En dan kun jij en je gezin slikken voor een bepaalde periode. En dat lijkt te werken. Maar alweer, echte goede, grondige, double-blinded, enzovoort studies hebben we niet. Alles wat je hebt is inderdaad gewoon populatieschaal data die eruit ziet als in, nou, dat ziet er best wel een stuk beter uit dan in het Westen, weet je wel. Maar ja. Dat is niet wetenschappelijk waterdicht genoeg.
Je kan ook wijzen naar minder strenge winters.
Nou ja, goed, maar dan kun je daarna kijken naar goed, allemaal waar. Maar dat is dan in het India-geval lastig, want dat is soms aanliggende provincies, weet je. Is dat klimaat dan zo verschillend?
Nou,
ik denk trouwens dat we nog één ding niet genoemd hebben wat toch op de achtergrond wel meespeelt. Hè? Tijdens de kabinet Rutte is er meer dan 1 miljoen mensen bijgekomen in Nederland. Terwijl de zorgcapaciteit dus juist werd afgeschaald. Ik denk dat dat ook wel een enorme invloed heeft gehad op ja, op de zorgcapaciteit die beschikbaar is. Ik bedoel, kijk naar de woningmarkt. Die is nu ook helemaal op slot, gewoon omdat er zoveel mensen bij zijn gekomen. In feite gebeurt met de zorgsector precies hetzelfde. Maar niemand die dat aandurft te roeren. Hè?
Ja, al moeten we er wel bij zeggen dat... dat hebben wij ook eens besproken. De woningmarkt is een ander groot probleem. Is de steeds latere gezinsstichting. Hè? Dus ik bedoel, ik woon hier nu in een appartement waar toch wel twee mensen in zouden kunnen wonen. En dat doe ik in mijn eentje. En dat geldt ook voor een vrouwelijke student ergens in Utrecht of weet ik veel wat. En dat was anders maar één appartement.
Dat is het argument dat de SGP altijd aanvoert voor de woning.
En aan de andere kant, mocht ik het voor elkaar krijgen om te trouwen, dan heb ik ook nog eens een keertje een groot risico dat het daarna weer uit elkaar klapt. En dan kost het toch weer twee huizen.
Ja.
Hè, dus
kom je echtscheidingen
nou,
en veel later.
Dat is misschien toch wel een schuldvraag waard.
Ik doe mijn best.
Okay,
hebben we daarbij COVID afgesloten?
Ja, laten we dit maar eens afronden.
Oké. Okay.
Okay, dan hebben we nog een volgend onderwerp. In deze tijd altijd weer fijn actueel. Dat is het uiterlijk van Zwarte Piet. Sinds 2011 zijn er allerlei acties gaande geweest om Zwarte Piet niet meer zwart te maken. En ook natuurlijk, Rutte is natuurlijk door de bocht gegaan op een gegeven moment. Die zei in het begin van zo van ja, Zwarte Piet is nu eenmaal zwart, daar kun je niks aan doen. Maar ja, met zo'n rubberen ruggengraat kun je natuurlijk niet erg veel verwachten. Dus ik wou naar aanleiding daarvan een klein stukje vertellen over Zwarte Piet. Waar komt het een beetje vandaan? Want ja, de associatie die wordt gemaakt met slavernij, die klopt helemaal niet. En dat die associatie toch er telkens bijgehaald wordt, is meer een politiek spel dan dat er werkelijk wat aan de hand was. Tenminste, ik kan me uit mijn eigen tijd jeugd herinneren dat ja, Zwarte Piet, dat dacht je helemaal niet aan zwarte mensen of zo. Het was iemand die op zichzelf stond. En als Sinterklaas vierde zat ik tenminste niet te bedenken zo van ja, nu ga ik eens lekker zwarte pesten. Maar ja, nu dus een hele sterke hoeveelheid niet-blanke mensen in Nederland zijn binnengekomen. Gaan die mensen toch met een priemende vinger naar ons wijzen en zeggen zo van dat het een grove belediging is aan hun adres, als een racistische belediging.
Nee, ik denk dat dat gewoon een voortekst is. Het feit is natuurlijk dat het een manier is om politieke macht en media aandacht te verwerven. En dat het gewoon een praatpunt is, meer niet. Want wie voelt zich nou echt, ik bedoel, ik voel me ook niet beledigd van een karikatuur van een Nederlander die staat te blowen in een windmolen woont.
Nee, daar identificeer je helemaal niet mee,
nee,
in feite. Dus, maar het gaat er dus eigenlijk ook een beetje om van ja, zoals verderop uit mijn verhaaltje wel een beetje zal blijken, er is best ruimte om Zwarte Piet een beetje aan te passen en dan het eigenlijk terug te brengen naar zijn eigen, naar de oudere basis, zeg maar. Maar ja, nu gebeurt het op zo'n brutale manier, er wordt geëist en we zijn racisten en de belediging. Ja, dan zet je gewoon je hakken in het zand. Ik bedoel, als mensen nou een beetje redelijk zouden zijn, zou je misschien wel tot een bepaald soort compromis kunnen komen. Maar ja, nu is het
probleem is dat je geen compromis kan sluiten met deze mensen. Het is net als alles met links. Geef een vinger, ze nemen een hand. En het is niet, en het gaat er altijd om dat ze ermee macht mee willen verwerven. Dus ik het kan me niet schelen hoe Zwarte Piet eruit ziet. Ik ben juist niet bereid tot enig compromis met die mensen.
Ja, omdat het op die manier politiek gespeeld wordt.
Ja.
Toch is het misschien wel aardig voor onze luisteraars om enigszins terug te gaan naar de wortels van Zwarte Piet. Dan weten we een beetje waar we over praten. En dan, mocht er dan discussie komen, dan kunnen ze misschien enigszins weerwerk leveren. Dan sluit ik vooral aan bij het werk van Arnold Jan Scheer, die een uitgebreide studie heeft gemaakt van Zwarte Piet en ook een hele mooie documentaire heeft gemaakt met de naam Wild Geraas. Net als ons programma, dus dat komt er mooi uit. En hij zegt, overal in Europa zie je eigenlijk zo'n die figuren terugkomen. Een grijsaard en dan begeleid door een zwarte metgezel of een dier. En die grijsheid wordt dan door de christenen vaak geïdentificeerd als met Sint-Nicolaas of Sint-Maarten. En die metgezel die heet dan Knecht Ruprecht bijvoorbeeld in het Duits. Of in Duitsland heb je ook Krampus bijvoorbeeld.
Le Père Foutard in Frankrijk.
Ja, en je hebt de Perchten in Duitsland. En in Nederland hebben we dan Zwarte Piet. Maar de oorsprong is niet in de slavernij. Ook niet in de roetvegen die zou oplopen als hij door de schoorsteen moet. Het ligt in onze oeroude tradities van onze Germaanse voorouders.
Ja, nou, ja, ik wou daar nog even een stukje aan vooraf sluiten. Hè?
Nou,
want kijk, er werd net iets gezegd over de functie van de blanke huid. Maar wij zijn als mensen überhaupt lichtmachines. Hè? Er is soms zijn lichtstralen die slaan een bepaald genoom aan, een gen aan. En dat, dat is natuurlijk al in ons gebakken tussen licht en donker. Je moet ook voorstellen, als je halve godbewoner bent, half aap, half grondbewoner, dan ja, buiten is het licht, dat is aantrekkelijk, dat maakt je extrovert. Maar als je in die donkere rot moet zitten, dan ga je nadenken, dan word je introvert van. En we hebben dus later een ontwikkeling gezien waarbij licht en donker, dat is dan bij de Zoroasters ook, ja, daar is dan opeens goed en kwaad geworden. Hè, dus
en
dus later maar het is
de oorzaak ligt in het Zoroastrianisme.
Laten we zeggen, 3000 jaar geleden. Okay. Daar, ik ben natuurlijk gymnasiast, dus je hebt daar ook Apollo en Dionysus, daar wordt het altijd wilde man, hè, het niet rationele, dat worden de satiërs, dat worden dan natuurlijk de ondeugdige, de speelse, maar ondeugdige Zwarte Pieten. Het is dus, het gaat pas mis, vind ik, bij de naoorlogse filosofen, de Habermassen en zo, die dan zeggen van goed wie goed doet, goed ontmoet. Hè, Socratische naïviteit is juist heel goed, dat kinderen leren dat er ook kwaad is en dat je dan ook bestraft kunt worden. Dat doet dat Sinterklaasfeest. Hè? Je hebt een goede Sint en je hebt de speelse, maar toch de Piet die ook straft als
ook
je het goed hebt gedaan. Nou ja, maar dat is een heel belangrijk gegeven. En dat je als je dan kijkt nu, wel wil men eigenlijk, dat is net, jij zegt linkse invloed, maar in ieder geval een nieuw pedagogische invloed. Oh god, kinderen mogen niet meer bang zijn en mogen niet gestraft worden. En dan moet die Piet moet alleen maar leuk zijn en snoep brengen. Ja, dat is nou juist de crux van dat Sinterklaasfeest om zeep helpen. En er is natuurlijk nog iets. Je kunt heus wel aanpassingen doen. Dan hoeft hij misschien niet een moord te zijn met ringen en zo en een lippen. Maar hij moet natuurlijk onherkenbaar zijn. Want anders kan de buurman die Zwarte Piet niet spelen. En dat soort dingen zijn toch die praktische kanten daarvan. Moet je ook heel goed. Ja, maar laat ik zeggen, die roetstreep Piet is dus de uitvinding niet. Maar ik heb begrepen dat jij voorzetten wilde geven voor eventuele uiterlijke aanpassingen. Die dan minder zouden verwijzen naar, want daar komt het natuurlijk niet vandaan. Niet alle gekleurde mensen in Nederland ergeren zich eraan, maar het is vooral uit Amerika weer eens overgewaaid. Ja. Omdat ze daar met die blackface, die altijd door blanken werd gespeeld, aan de slavernij denken. Ja. Daar bij die groeperingen moet het misverstand worden weggeëpt. En zeggen dat is een hele andere historische ontwikkeling dan wij in Europa hebben.
Ja, maar dat willen ze niet horen. Hè?
Ja, maar dat zullen ze toch wel moeten horen.
Arnold Jan Scheer, die heeft dus heel vaak ook bij de televisie aangeboden. Neem deze documentaire, laat hem zien. Maar ze wilden er niets van weten. Hè? Hij is ook bij allerlei actievoerende samenkomsten geweest.
Maar goed,
en zo.
Dat is een,
en hij werd er gewoon uitgezet.
Ja, maar dat is dus wat hier nu net ook gebeurde werd gebracht. Dat komt omdat die meneer een eenzame strijd vecht en niet met politiek poids achter zich daar staat. Daar had de regering natuurlijk iets kunnen doen, maar niet alleen juist niet de regering. Maar laat ik zeggen, de zwakkelingen zitten natuurlijk bij de universiteiten. Hè? Men kijkt altijd naar die pers, maar ik erger me te pletter aan al die goed betaalde academici die hier hem op zijn minst de mond houden. Daar gaat het mis. Ja. Hè? De literaire faculteiten, de rechterfaculteiten, die moeten hier gewoon zeggen, hoor eens even, we hebben met een Indo-Germaanse traditie te maken. U komt net hier aanspoelen. U heeft geen idee wat het is. We zullen het u even uitleggen. Hè? Je moet wel heel erg assertief
op die manier.
Assertief achter je eigen cultuur staan. Ja, dat is juist.
Ja, het probleem ermee een beetje is dat ook ook in de Amerikaanse blackface-traditie. Blackface ontstond, zover ik weet, in ieder geval bijvoorbeeld in bekend als L. Johnson. De bekendste blackface-spelers, hoe je ze ook noemt, blackface-spelers. Die deed dat juist om spanningen tussen Afro-Amerikanen en blanke Amerikanen te verminderen, zeg maar. Dus dat was dat vanaf het begin eigenlijk, zover ik weet in ieder geval. In ieder geval begin 20e eeuw, als je het hebt over L. Johnson en zijn collega's. Die hadden juist de bedoeling om racisme te bestrijden, zeg maar. Dus ook daar vanuit de Amerikaanse context is het niet zo dat dat een hele racistische traditie is in die zin. Mm-hmm. Het heeft juist een traditie van antiracisme.
Ja, ja. Geen goede daad wordt ooit onbestraft gelaten.
Want welke racist wil nou zwarte zien? Dat is toch ook een beetje...
Ja. Maar ik ben zelf Sinterklaas geweest. En op straat. En dat was interessant. Het was eigenlijk... de voorpost vroeg mij dat. Maar toen was ik in de stad... daar kwamen allemaal kindertjes op mij af, want dat was misschien wel de bedoeling dat kindertjes kwamen. Maar het waren vooral Marokkaanse kindertjes en Surinaamse kindertjes, omdat het was in Den Haag. En gezien de bevolkingssamenstelling, in ieder geval van het centrum, was dat niet. Maar die kindertjes hadden geen, en de ouders ook zelfs gehoofddoekte, hebben niet een woord van kritiek gegeven. Hè? Die waren buitengewoon ingenomen met de kinderen met de snoepjes. En de ouders het hele festijn. Hè?
Je kwam natuurlijk ook snoep brengen. Dat scheelt natuurlijk wel.
Dat dat pas later hoor. Ik heb heus wel eerst eens goed ondervraagd of ze geen boze dingen hadden gedaan.
Okay.
Ik vond dat toch wel heel opvallend. Dat die acculturatie best heel goed kan worden doorgezet.
Dus je hebt ze niet allemaal in de zak hoeven stoppen.
Ik heb ze ook natuurlijk wijselijk niet op schoot genomen, stel je voor. Zeg. Dus je moet tegenwoordig, je moet je wel bewegen binnen de culturele contexten van het moment. Ja, ja. Maar het viel mij enorm op dat daar dus zijde van de belangstellende geen woord van kritiek was. Men vond het juist een... heel fijn.
Maar er was geen Zwarte Piet bij, of wel?
Zeker wel.
Oh, die waren er wel
zeker
bij?
Zeker wel.
Voorpostactie.
Meerdere.
Okay, maar
die gingen ook
de
kinderen in één met een roe. Dat is helemaal klassiek opgevoerd. Okay.
In een omdraaiing van de feiten komen natuurlijk nu de kindertjes en zo juist met de stoomboot uit Spanje hier naartoe.
ja, precies.
Nou ja, meer een drijfbootje, maar...
Ja. Zal ik nog wat verder vertellen over de voorouders, wat ze daarmee gedaan hebben? Het is in ieder geval heel duidelijk dat in het Sinterklaasfeest, zoals eigenlijk in de meeste eindejaarsfeesten, verschillende voorchristelijke elementen terugkomen. En die hebben dan te maken met de einde van het jaar en het nieuwe begin. En de Germanen die hadden een dagentelling, dat was een combinatie van... De maankalender en de zonnekalender. En die probeert ze op elkaar te leggen, maar het probleem is de maankalender die eindigt eigenlijk relatief te vroeg, hè, ten opzichte van de zonnekalender. Dus ze hadden op een gegeven moment een tijd waarin ze eigenlijk de tijd niet telden. Dat was dan de tijd tussen de tijd. Hè? En in die tijd kwamen dan de voorouders terug, bijvoorbeeld. Dan was de grens tussen de werelden die was vervaagd. En Zwarte Piet is dus uiteindelijk een hele verre nazaat van de voorouders zoals ze die werden voorgesteld.
Sinterklaas is Wotan op het paard, de schimmel is Slijpnier.
Ja, zijn de Pieten dan niet de zwarte raven van Wotan?
Dat is ook één theorie inderdaad, dat ze het Hoegin en Moenin voorstellen.
Ja, want ja, maar... die komen ook via de nok van het huis binnen, als ik het me goed herinner. Dus wat dat betreft zou dat een goede fit zijn.
Ja. Dat is een
maar het is in die tijd van het jaar dat Wodan dus met het... dat zie je dus in tradities zoals Allerheilige, zoals dat vroeger gevierd werd, was dat de nacht dat Odin door de lucht raast met een leger van de doden. De wilde jacht, en dan moet je maar oppassen dat je niet gepakt wordt.
Nou, het is dat verhaal is een heel lang verhaal. Hè? Want dan ga je even kijken. Dat begint ergens met wat wij dan Sint Maarten noemen. En dat is dan naamdag.
Dat is de hele cyclus van de viering, bedoel
ik. Ja, exact. Ja. Dus dat loopt dan vanaf daar ergens.
Tot drie koningen.
Tot en met na het nieuwe jaar.
Zo is het in de christelijke traditie in feite opgenomen.
In de Dietse Bazuin wintereditie staat de hele cyclus uitgelegd. Ik zal hem maar mee linken.
Ik denk ook dat dit vuurwerkverbod een poging is van de elite om ons de kans te ontnemen om Odin te helpen. Of Wotan te helpen in zijn strijd.
Nee, we verdrijven, we zorgen toch juist dat hij weg bij ons blijft, dat hij ons niet meeneemt.
Nee, goed, maar ik ben niet zo ingelezen in dat hele verhaal. Eigenlijk zouden we Wolf Hazy hier erbij moeten hebben. Maar mijn begrip was dat tijdens het nieuwe jaar maken we de grote vuren om met dat licht bij te staan in de grote strijd.
Ja, nou, het is wel zo dat bij het Midwinterfeest wordt inderdaad op de traditionele manier dan wordt een rad gemaakt. En dat rad wordt aangestoken 's avonds laat. En daar kun je van alles mee doen. Je kunt het laten ronddraaien, zodat de tijd weer in beweging komt. Dat was het hele idee. Hè? De tijd staat stil op het laagste punt van het jaar. Meest donkere nacht van het jaar. En dan door het rad weer in beweging te zetten, help je in feite het nieuwe licht weer terug te komen.
En ging het dan zover dat er voor straf er ook iemand werd geradbraakt?
Nee, maar het hele verhaal wat daar een rol bij speelde, was van de reus Ymir. En de reus Ymir die werd in stukken gereten door Wodan en zijn helpers. En daarmee werd de wereld geschapen. Dus er is wel een zekere offer.
Er is toch altijd iets bloedigs aan. Hè?
Ja, nou tegenwoordig is het minder. Is het niet
oprichten van het heelal en van de staten. En er is altijd iets bloedigs aan.
Hè? Maar volgens deze theorie is het dus zo dat die zwarte gestalten, die stellen de voorouders voor. Die komen op bezoek om mee te feesten met hun nakomelingen tijdens het midwinterfeest. En om vruchtbaarheid te brengen. Ja. Dus die roe, die is om die mensen mee te slaan, hè, die gaat dus terug op een oud Germaans gebruik. Waarbij
God, lijkt wel sadomasochisme, waarbij je die vrouwen met zo'n zweep.
Nou, dat zou vruchtbaarheid brengen.
Die vruchtbaarheid opwekken.
Maar wacht even, dat is dan een ontzettend dysgenische praktijk van Zwarte Piet. De kinderen die stout zijn, worden met de roe geslagen. Dat doen we helemaal verkeerd.
Ja, het klopt inderdaad niet helemaal. Want eigenlijk moeten dus de jonge vrouwen die moeten geslagen worden met de roe, zeg maar.
Maar om even een parallel te trekken naar het hele COVID-verhaal weer. De feiten doen er niet toe. Hè? Het gaat niet om de feiten, want de oppositie is niet geïnteresseerd in de context en de geschiedenis. Het gaat hen om het machtsspel. Het is volledige willen toe macht. En het is. Je kan alles wel aanvoeren, maar je zegt het ook zelf. Men wordt gewoon doodgenegeerd. Want het gaat niet om de feiten. Het gaat om een aanleiding om macht te grijpen.
Ja. Ja, maar goed, in de context van Reactgesprek willen we de luisteraars toch wat achtergronden meegeven. Ook al zullen die voor onze tegenstanders niet makkelijk gelden. Maar misschien is het wel zo dat als zij mensen in hun omgeving hebben die een beetje niet weten wat ze ervan moeten denken, dat ze met dit soort dingen dan toch een klein beetje beweging kunnen brengen.
Nou, en dat kun je bijvoorbeeld doen door. Het is niet zo in de wereld allemaal wit of zwart of blank en zo. Want er zijn natuurlijk tussengroepen bij die helemaal niet als zwart willen doorgaan. Hè. Turken, mensen uit India, noem maar op. Die tweedeling van dat woke, die gaat natuurlijk voor heel veel volkeren niet op. En die zullen zich, die zou je aan jouw kant kunnen krijgen. Dan ook numeriek, getalsmatig. Kun je dan een breder front maken? Misschien moeten juist niet die hele pure, witte, blanke mensen het doen. Maar het gros van, nou, ik woon in Den Haag, daar is een groot deel van de bevolking herkent zich helemaal niet in dit kleurenpalet van wit en zwart. Nee. Dus daar zou je dus momenten mee kunnen opbouwen.
Maar die
opbouwen.
Zijn er vrij ongeïnteresseerd in, naar mijn idee.
Klopt, bedoel, voor zover hun eigen gemeenschap.
Ja, dan moeten wij maar meer geïnteresseerd worden in hen. Ik bedoel, in de Hindoes en noem maar op, en dan zal het wel gaan.
Dat hebben we al 50 jaar geprobeerd.
Ja, maar misschien niet zo gericht als zou moeten. Vanuit ons, zeg maar.
Ja.
Niet zozeer vanuit de overheid, maar vanuit ons. Maar ik wil er toch wel een opmerking bij maken. Kijk, het kan best zijn, hoor, dat er een hoop kleurs. Noem het maar kleursverschillen zijn tussen die groepen. Hè? Maar uiteindelijk, als je kijkt naar wat de heersende ideologie is binnen onze samenleving, die is anti-blank. Dus je kunt natuurlijk wel zeggen van ja, er zijn misschien bondgenoten te vinden, er zijn de kleursverschillen en zo. Maar het overkoepelende, de natuurlijk overkoepelende ideologie is anti-blank. Dus de vraag is of je werkelijk daar nog veel, veel aandacht en sympathie kunt winnen.
En dat is echt de vraag, hoor. Voor de luisteraar zou mijn advies zijn: ga gewoon niet in discussie met mensen die van de oppositie zijn, die echt overtuigd zijn van de oppositie, want dat heeft geen enkele zin. Stappen gewoon overheen. Je zegt, Zwarte Piet is zwart, dit is Nederland, donder maar lekker op.
Nou, daar ben ik zo heel erg mee eens, in de zin van, het is altijd goed om juist die argumenten je moet gewoon die debattechnieken en argumenten moet je juist kunnen oefenen met de politieke tegenstanders. Dus op zich lijkt me het altijd goed.
Ja, maar dat is ook in zekere zin een verspilling van tijd.
Nou ja, maar er zijn een hoop mensen die dobberen gewoon een klein beetje mee. Die zijn geen overtuigde tegenstander.
Maar dat dus is, het heeft alleen zin als je een publiek hebt om zo'n debat te voeren. Dan kun je de argumenten presenteren. Maar als je geen publiek hebt...
Ja, je moet wel uitkijken, hè, want er is best wel veel data hierover. Als je iemand in een verdedigende positie zet en je voert het debat met hem, dan is er het psychologische effect van meer ingemetseld raken in de positie die je hebt. Er zijn studies waarin mensen artificieel posities worden aangewezen en dan gaan ze met een debatgroepje aan de gang. En de mensen die een positie hebben gekregen waar ze het van nature mee oneens waren, nadat ze hem artificieel hebben moeten verdedigen, zijn het er toch meer mee eens. En die neiging om, als je in een verdedigende positie wordt gebracht, om dat je positie dan versterkt, dat is een echt psychologisch effect.
Ja, maar daarom zijn er natuurlijk ook, heb je redenaarskunst, en heb je retorica, en heb je, alle advocaten weten dit. Je moet natuurlijk dan pogen die scherpe tegenstellingen te ontgaan. Bijvoorbeeld toen ik was in de Statenkwartier, hè, dat is de elite, daar waren dan die roetstreeppieten en daar stonden dan daar de etablierde schicht met hun kindertjes omheen. En dan heb ik ze echt uitgemaakt. Ik zei, luister eens, wat jullie hier doen is hartstikke verkeerd, want nou is die Zwarte Piet niet meer onherkenbaar en kan die dus ook helemaal niet de vriend, de oom, niemand meer zijn. Dan moeten jullie zo over nadenken, hè? Dat dit niet in ieder geval de enige oplossing is. Ja, dan staan ze beteuterd te kijken. Dan heb je het dus niet over die racisme en koloniale dingen. Je moet een breekijzer hebben waar iedereen een zekere gelding heeft.
Maar het komt veel te veel uit de positie van concessie, wat mij betreft. Want dan kunnen we bedenken,
maar anders kun je geen debat voeren. Je moet socratisch zijn, je moet eerst met mensen goed meeredeneren en ze laten vallen van hun eigen redenering.
Het debat is ten behoeve van de luisteraars, van het publiek. De oppositie overtuig je toch niet. Het is net als in het parlement. Je overtuigt de andere partijen ook echt niet van jouw standpunten. Je probeert de stemmers te beïnvloeden.
Er zijn twee dingen die je kunt doen, inderdaad. Je hebt een debat voor een publiek en je hebt een gesprek.
Ja.
En het punt is dat het merendeel van de dingen die mensen daadwerkelijk doen, zijn gesprekken. Hè?
Ja.
En ik ben het precies met Vierling eens. En dat was wat ik eigenlijk naartoe wilde. Je moet inderdaad dus strategisch zijn in het gesprek dat je voert. En de manier waarop Faust dan zo'n gesprek ingaat, daarmee wordt zijn tegenpartij niet meer overtuigd van zijn punt.
Die walsen we plat.
Ja, dat is wel leuk en aardig, maar dat ga je niet doen. Je gaat niemand plat walsen. We zijn in de minderheid en dat is exact het probleem.
Maar als je het één op één hebt wel. Eén op één kun je...
Ja, maar leuk dat je hem dan één op één plat walst, maar dan daarna loopt hij de kamer uit met wrok. Ja. Ja, en dan,
maar hij was toch al de tegenstander.
Dit is zo dom. Ja. Kom op, man.
Het platwals heeft nut.
Jij wil Sylvana Simons even met een goed debat overtuigen van haar foute positie.
Stop. Sylvana Simons kan ik enkel een debat mee voeren. En dus is het enige functie van Sylvana Simons is een publiek overtuigen.
Ja.
Maar het merendeel van de mensen waarmee ik in gesprek kom, is er geen publiek. Ja, en moet ik proberen die persoon een beetje de andere kant op te laten dekken. Gaat me niet in één gesprek lukken. Ik kan op zijn best een zaadje planten.
Ja. Ja?
En het beste is nog, als die persoon daarna het idee heeft dat hij dit zelf bedacht heeft.
Ja, dat is het beste.
En dus die persoon platwalsen in zo'n één op één gesprek dient geen enkel nut behalve mijn eigen ego.
Maar wij hebben het over heel andere contexten.
Daarom maak ik het onderscheid tussen debat en gesprek.
Ja, maar ook in een gesprek met een tegenstander heeft het geen zin om te spreken. dan is het enige dat je kan doen een plat wals.
Ja, maar ik heb het gevoel dat gaat hij helemaal niet aan met Sylvana Simons, maar misschien wel met de bakker. En daar zijn deze dingen wel van belang, want die twijfelt misschien.
Juist, en wat je daar dus doet, is niet als de bakker op jou reageert met een argument dat de titel van een NRC-artikel had kunnen zijn, dan is niet wat je doet is, we zijn in Nederland, je bent gewoon randebiel. We doen gewoon zwart, we dienen moeilijk. Dan loopt hij daarna... Ja, dat is een stroomman, expres. Daar geef ik toe.
Ja.
Maar dat is het... Goed, dat geef ik toe. Dat was een beetje te makkelijk voor mij. Het punt is, dan loopt die persoon weg met wrok. Ja. Als je dan heel sociaal dominant bent, dan kan het zijn dat die persoon op dat moment niet reageert. Mm-hmm. Maar dan heb je niet je doel bereikt.
Ja, maar Faust heeft ook wel een punt. Want wij leven wel in een dialoogcultuur, maar wat binnen is komen waaien, je kent dat natuurlijk helemaal niet.
Nee maar dus dat is niet de bakker.
Misschien heb je een zwarte bakker.
Ja, dat kan. Maar ja, dan heb jij het over een dialoogcultuur, maar Faust heeft het over duidelijk een politieke machtsstrijd. En dan
dat
kun je...
is wat het is.
Ja, dat snap ik wel. Maar dat los je dus niet op met een dialoogcultuur. Nee. Een echte machtsstrijd. Nee. Dat is...
Dit is uiteindelijk een strijd om leven en dood. En al deze dingetjes, COVID, Zwarte Piet, het Pasen, het Lentefeest noemen, is uiteindelijk gewoon een trage veldslag die we voeren, die we steeds maar langzaam maar verliezen. En het heeft geen zin om met mensen die je dood willen hebben te proberen ze van gedachten te veranderen.
Nee, maar
de derden, de mensen die nog niet duidelijk in een kamp zitten, die kan je proberen te overtuigen. Ja. Maar met de mensen die echt in de oppositie zitten, die moet je platwalsen.
Ja. Maar in ieder geval kun je daar geen eerlijke dialoog mee verwachten. Nee. Je kunt niet verwachten dat ze te goeder trouw zijn. Daar gaat het in.
En dan komt de tweede vraag of platwalsen het meest effectief is om je publiek te overtuigen.
Nee, maar dit gaat om over één op één. Een debat is een debat.
Eén op één kom ik nooit met zo'n tegenstander in contact. Jij wel?
Ja. Ik heb een wat socialer omgeving.
Oh, kom op, man.
ik bedoel, Joost heeft wel de bakker. Dus laten we... Ja. Die heeft een hele goede uitgangspositie om eens te testen van wat hij daarbij kan bereiken.
Misschien heeft een bakker wel een deegrol. Ik bedoel... ja, laat ik zeggen, ik zou toch niet één op één willen zeggen... met mensen uit de oppositie kun je helemaal geen gesprek voeren. Je moet natuurlijk niet direct de confrontatie aangaan. Maar zij paden bewandelen, zodat ze zelf in hun eigen illogica lopen. Er zijn een heleboel... Je moet retorica lessen volgen om althans verbaal een strijd aan te gaan. Maar ik ben het wel mee eens dat er zijn eigen wijzelingen, hele volkeren waarmee je niet kunt samen meeleven.
Ja, nee, maar het gaat om een politieke strijd. Het gaat niet om hun eigen wijze. Het gaat om politieke strijd.
Ze hebben hun eigen normen en waarden en klampen zich daar ook aan vast.
En hun eigen wil tot macht.
Ja, en hun eigen wil tot macht. Ja, anders, dat klopt. Dat en die, moet je grenzen leren trekken, daar ben ik het wel mee eens. Dus dat je op een gegeven moment zegt, maar vooral natuurlijk naar de mensen van de eigen bevolking, dus de politici, de burgemeesters, noem maar op. Wij trekken hier een streep. Je blijft van onze Zwarte Piet en Sinterklaas maar af. We gaan op de dijk staan in Friesland of waar dan ook. Dat is echt inderdaad het enige wat je kunt doen. Juist. Met deze vieze smerige collaborateurs van de Multicul. Dat is waar. Dat debat kun je niet winnen. Zelfs waar grote politieke leiders, Sarkozy, Merkel, noem maar op, die hebben de hele multiculturele samenleving gezegd dat die is mislukt, maar het beleid gaat voort. En de lagere goden zetten het gewoon voort, met de woke-types en alles bij. Ja. Nou, daar moet je inderdaad hardere strepen trekken, daar ben ik het wel mee eens. Nou ken ik dit, de Nederlandse bevolking niet, is nou niet voor mij erg bekend van haar revolutionair elan. Maar in ieder geval, je zou daar... ook weer door Mars door de instellingen, kerken ook erop kunnen aanspreken. Hè? Want die hebben natuurlijk ook alles gedaan om die Sinterklaas te vermoorden. Hè? Niet alleen maar de woke. Dat heeft christendom natuurlijk ook... Het is ze niet gelukt, hè? Het is ze niet gelukt. Die waren net zo goed overtuigd van dit is allemaal heidens en moeten we eruit gooien. Ja. Dus ja, die christenen hebben dat heel vaak...
Ze waren heel slim. Ze hebben het eigenlijk gewoon gekoloniseerd, zeg maar. Hè? Ja, eigen draai eraan.
Nou, maar Sinterklaas is door de katholieken bijvoorbeeld helemaal niet gekoloniseerd. En dat is daar, het is daar aardig gebleven. En dan zie je dus dat toch oerinstinct, althans, hele oertradities het toch kunnen winnen.
Dus, en dat is dus een van de tekenen dat het niet zozeer gaat om verovering als om uitroeiing. Want als ze inderdaad het doel zouden hebben gewoon zoveel mogelijk macht te handhaven, dan zouden ze inderdaad gewoon die cultuur aanpassen op een manier dat het nog steeds nuttig voor hen is. Maar het feit dat ze in totale uitroeiingsstrijd zijn met al onze tradities, wijst er ook wel op dat ze onze bevolking er helemaal niet meer bij willen hebben.
Ja, dat is waar. Zo'n Sultan Suleiman heeft ook altijd, overal waar hij kwam, gewoon de bevolking, Hongarije of zo, gewoon de tradities in stand gehouden. Zelfs niet eens kathedralen gesloten. Dus een echte rijkbouwer doet dat natuurlijk niet. Hij heeft gelijk. Zij komen hier, het zijn geen hele grote strategen, maar zij komen hier met een bot idee van wij hebben gelijk en jullie beledigen ons en wij willen jullie er niet bij hebben. Ik sterk heb dat gevoel als Hagenaar, ik hoor er niet meer bij als ik in het centrum loop. Ik geloof dat dat waar is.
Daar komt het op neer.
In Rotterdam hetzelfde verhaal.
Ja, ja. Kunnen we nog, voordat we afsluiten, kijken of er nog aardige anekdotes leven bij mensen over Sinterklaas? Hebben jullie nog leuke jeugdervaringen of iets dergelijks meegemaakt?
Nou ja, ik had op school een vriendje een waarmee ik schelpen verzamelde en zo, Erik Anjuts. En die was een mengeling kleur, maar zijn vader was een hele zwarte bosneger. En hij was gewoon de Zwarte Piet. En ik was de Sinterklaas op school en hebben we nooit... Ik heb bij George en Jimmy ook trouwens nooit gedacht. God, dat negerkind, dat is een slaaf van George. Nooit over gedacht. Dus ik bedoel, dat is hinein interpreteren van al die dingen. Door mensen uit de Verenigde Staten die dat heel anders hebben ervaren. Heel interessant is hier ook Zuid-Afrika. Ook daar wordt hier wel altijd gezegd, er was een strijd van zwart tegen wit of blank. Nou, dat is helemaal niet waar. Het was een strijd die begon bij de Indiërs, die bij geen van beide groepen hoorden. Ja, ja. En daardoor is dat apartheidssysteem gaan schuiven. Dus ook hier kunnen verschuivingen plaatsvinden. Als je jezelf over weigert en ook je tegenstander weigert mee te gaan in dat zwart-wit denken.
Ja. Dank je. Andere
Nee, ik heb Sinterklaasfeest gewoon al te ervaren als een heel fijn kinderfeest. Ik moet ook wel zeggen, in de periode ook nog in Sinterklaas geloofde, als ik echt terugdenk. Het grappige is dat ik toen echt wel redelijk antiracistisch was. En dat ik dat eigenlijk het geloof in een Sinterklaas en een Zwarte Piet heeft daar duidelijk geen negatieve invloed op gehad. Of hoe je dat negatief wil noemen. Het is pas later, toen ik in aanraking kwam met de multiculturele samenleving, dat ik wat kritischer naar ging kijken. Maar Zwarte Piet heeft hier voor mij heeft mij niet tot racist gemaakt, zeg maar.
Nee.
Ik kreeg altijd de roe, hoor.
Ja, kan me voorstellen. Maar dat was niet om je vruchtbaar te maken. Althans, het heeft geen effect gehad.
Ze hebben zich niet gemeld, de nakroost.
Ik bedoel, de progressieve kabinetten na de oorlog hebben toch ook nooit... zijn niet gestoord geweest door het pedagogisch feit dat ze door Zwarte Piet de roe kregen.
Nee.
Dat heeft hen niet belemmerd, zullen we maar zeggen.
Nee, en ik was natuurlijk tot een aantal jaar geleden behoorlijk links. Hè, ook flink antiracistisch en dingen en zo. Weet je. En dat was ook tijdens mijn jeugd zo. En ja, ik heb nooit de verbinding gemaakt zelfs tussen Zwarte Piet en Zwarte. Nee, helemaal niet. Dus het was echt iets wat op zichzelf stond. En Zwarte Piet kon wel eng zijn. Mijn broer speelde voor Zwarte Piet toen ik nog in Zwarte Piet geloofde. En dat was dan op Sinterklaasavond. Dan was je vol spanning natuurlijk vanwege de cadeautjes. Maar dan kwam die echt, het was ook heel slecht weer, smeet de deur open achter het gordijn en heel hard roepen en zo. Nou, dat draag ik nog steeds met mij mee, hoor, zo'n trauma. Maar ik heb gewoon altijd heel erg veel plezier gehad aan Sinterklaas. En met scouting deden we ook altijd heel leuk Sinterklaas. Daar ging je dan... voor ieder kreeg dan een loodje en dan moest je een surprise maken plus een cadeautje voor iemand anders. Ja, en daar zaten gewoon hele leuke dingen bij. Soms ook niet. Er waren ook mensen die... die namen dan een hele groot krat en daar gooiden ze allemaal paarden stront in, zeg maar. En dan moest je daar je cadeautje uitvissen, dat soort zaken. Of dat je op een gegeven moment een groot blok beton kreeg en dat moest je dan openhakken. En daarbinnen zat dan je cadeautje en zo. Maar ja, het was gewoon echt een heel leuk kinderfeest. En ik geloofde ook in hulp Sinterklaas. Want ik was op een gegeven moment, liep ik naar school, naar mijn lagere school. En daar kwam Sinterklaas aan. En aan de overkant van de straat was een kleuterschool. En daar kwam ook Sinterklaas aan.
Dat is slecht georganiseerd.
Ja. Maar goed, dat wist mijn moeder heel goed te verklaren. Zo van, ja, dat is
we moeten eigenlijk een landelijk bureau voor Sinterklaas hebben, voor de logistiek.
Nou, ik heb meermalen Piet gespeeld op mijn oude basisschool. En daar was wel een regeling met de omliggende basisscholen dat ze het probeerden goed te timen qua om de dag. Hè, dus dan de laatste paar dagen voor de kerstvakantie. Wat was het ook weer? Ja, zoiets inderdaad. Hè, de laatste paar dagen voor de kerstvakantie. Nou, gingen die
hele lange kerstvakantie.
Nou ja, of ik heb het verkeerd onthouden. Maar je hebt zo'n periode in de aanloop naar 5 december. Mm-hmm. En in die periode komt dan, in die ene week daarvoor, komt dan op veel scholen de Sinterklaas aan. Dat werd geregeld. Dus inderdaad, er was geen school waar de kinderen die naar die basisschool van wisten, weet je wel, dat die ook op een andere school tegelijkertijd aankwam. Dat was geregeld.
Ja. Ik heb opeens een racistisch idee, maar we kunnen die roetstreep Pieten, maar ook Pieten uit die gekleurde bevolking als hulp Pieten aanstellen, maar de echte Pieten blijven dan helemaal zwart.
Segregeren zwarte Piet.
Ja. allerlei ideeën zijn mogelijk.
Op Urk komt er nog wel een zwarte Piet en in Den Haag komt er een kleurpiet.
Nou, dat is al hoe het werkt.
Poldermodel.
Ja. Urk doet me denken aan Asterix en Obelix, weet je wel. Dat kleine dorpje omringd door allemaal
windmolens.
Ja, precies. Maar zij bleven moedig weerstand bieden. Ik denk dat we het hier bijna bij kunnen laten. Dames en heren, dank u voor het luisteren. En dank aan onze gasten, Joost van Top der Duinen, Alfred Vierling, Fausto Lanser en een onbekende gast met de naam Lodewijk. Mijn naam is Reinhard Eekhout en dit was Reactgesprek nummer 5 met als onderwerpen de nieuwe coronamaatregelen en de ontwikkelingen rond het uiterlijk van Zwarte Piet.